Laten we een ogenblik blijven staan terwijl we onze hoofden buigen voor gebed. En nu, met onze hoofden gebogen, en ik vertrouw erop dat onze harten ook gebogen zijn, vraag ik me af hoeveel hier vanavond graag in gebed gedacht willen worden voor iets bijzonders. Zou u even uw hand willen opsteken en zeggen, God, geef mij vanavond datgene waar ik naar op zoek ben. De Heere zegen u, onze hemelse Vader, terwijl wij nu nederig deze grote troon van de genade naderen door geloof, begeven we ons in de sferen hieraan voorbij, waar God en de engelen en de cherubs en heel de hemelse legerscharen samen vergaderd is, want hij zei dat er zelfs geen mus op de grond kan vallen zonder dat de hemelse Vader het weet. Hoeveel te meer weet hij hier wanneer honderden mensen hun hoofden gebogen hebben en u aanroepen voor speciale verzoeken. Vader, kijk neer op de behoeftige wereld vanavond, want wij zijn een behoeftig volk. En ik bid, God, dat omdat wij hier vergaderd zijn en aan u ons geloof uitdrukken in een levende God die gebed ook verhoort. Wij zijn uit de wereld gekomen van de onbesnedenen van het hart en oren, eruit gekomen om een afgescheiden leven te leven en om te leven in het belijden van ons geloof in u. Vanavond hebben we onze handen opgestoken en zeggen, wij zijn behoeftig. Dierbare God, beantwoord elk van hun verzoeken. En dan, Vader, bidden wij dat u ons vanavond wilt bezoeken in het woord. We komen hier voor correctie, voor begrip, zodat wij mogen weten hoe we nu in deze huidige dag moeten leven. Waarnaar uit te zien, wat te doen. Want wij weten dat het komen van de Heere nabij is, overeenkomstig al de tekenen die de profeten hebben voorspeld. Wij naderen de tijd, Heere, waarin volledige bevrijding aan uw kinderen gegeven zal worden. God, laat ieder van ons daar zijn, Vader. Mogen er niet één ontbreken. Dat is ons doel van hier te zijn, Heren. Wij hebben u lief en wij proberen ons voor te bereiden op dat uur. Spreek tot ons, vragen wij vanavond opnieuw, en genees de zieken, al de zieken en aangevochtenen die in het gebouw zijn. Wij bidden dat u hen zult genezen, Heren, en vooral degenen met geestelijke noden. Wij bidden dat u elke verloren ziel zult redden. Vul elke gelovige met de Heilige Geest. En vernieuw de sterkte en kracht in uw gelovige kinderen. Sta deze dingen toe, Vader. Wij vragen veel omdat u ons vertelde om overvloed te vragen. Om grote dingen te vragen, veel ervan. Zodat onze blijdschap vervuld mogen zijn. En wij vragen ze in Jezus Christus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik beschouw dit zeker als een groot voorrecht vanavond om weer hier op het podium terug te zijn, hier op deze middelbare school, om deze fijne mensen voor mij te zien die vergaderd zijn om het evangelie te horen. Ik vraag Gods genade om mij te helpen om u de waarheid te vertellen, voor zover ik de waarheid ken. Hij kan nog steeds de mond van een mens sluiten, net zoals hij de mond van een leeuw kon sluiten. En als ik ooit iets zou proberen te zeggen dat verkeerd was, en in tegenstelling tot zijn wil, is mijn oprechte gebed dat hij mijn mond zou sluiten, zodat ik het niet zal zeggen. Want waarlijk, ik wil zelf in de hemel zijn en ik zou daar nooit zijn en bovendien zou ik een valse leider zijn. Iemand die iets valselijk had gedaan. Als ik dat doe, is het omdat ik niet beter weet. De Heere zegene u. Nu, morgenochtend, als het de wil van God is, ben ik van plan over dat onderwerp te spreken, huwelijk en echtscheiding. En we vertrouwen erop dat u zult komen en breng uw potloden en papieren mee. We zullen het niet te lang maken, maar ik zou gewoon willen. Dat was mijn doel om hier terug te zijn, ten eerste in Indiana, dat ik u dat beloofde. En ik zal het morgenochtend proberen. Als ik er morgenochtend niet aan toe kom, dan zal ik het morgenavond. Maar ik ga het morgenochtend proberen, zo de Heere wil. Om over het onderwerp te spreken, de twee denkwijzen. En mogen God ons helpen te weten wat waarheid is. Gewoon te weten wat waarheid is. Zodat we kunnen wandelen in waarheid en in licht. Wij. Weet u, ik had vroeger een oude kleurlingvriend. Hij zei tegen mij, hij zei, broeder Billy, hij zei, ik wil geen problemen bij de rivier. Hij zei, ik wil mijn kaartje in mijn hand hebben. En wanneer het fluitsignaal klinkt, ik wil daar geen problemen. Ik heb het de heren een lange tijd geleden gevraagd. Als er iets mis is, laat me het nu direct in orde maken. Zei, want het zal donker en stormachtig zijn op die ochtend, wanneer het schip naar de overkant vertrekt. Zei, ik wil geen verhindering. Ik wil nu voor alles zorgen. Daarvoor zijn we hier, om al de verhinderingen op te lossen, zodat we aan boord kunnen lopen op dat uur. Nu, ik zal vanavond niet heel lang tot u spreken, omdat we morgen twee diensten hebben. En dan ga ik regelrecht ergens anders heen, naar een andere meer diensten. Maar nu, in het boek Deuteronomium, ik wil lezen uit het 16e hoofdstuk, de eerste drie versen van Deuteronomium 16, 1 tot 3. Neemt waar de maand Abib en houdt de Pascha de Heere uw God. In de vierde maand Abib heeft de Heere uw God u uit Egypte uitgevoerd, bij nacht. Gij zult daarom het Pascha slachten voor de Heere uw God van de schapen en van het rundvee in de plaats die de Heere verkozen heeft om zijn naam daar te plaatsen. Nu, mijn onderwerp vanavond is Gods verkozen plaats van aanbidding. Als u opmerkt, de maand ABADB daar betekent april. De maand april is wanneer ze werden uitgevoerd. En nu, het vreemde is dat wij vanavond als aanbidders van God in deze dag waarin wij leven en we vinden zoveel verschillende ideeën van mensen. En zolang er verschillende ideeën zijn, ergens over, moet er verschillende vragen zijn, moet er één waar antwoord zijn op elke vraag die gesteld wordt. Als ik de vraag zou stellen, wat is dit? Wel, ze zouden zeggen, een lessenaar. Waar dient het voor? Ziet u? Nu er iemand zou kunnen zeggen, het is geen lessenaar, het is een plank. Wel, het is een plank, maar toch is het een lessenaar, ziet u? Er moet een waar antwoord op zijn. En als ik ergens een vraag over zou stellen, moet er een waar antwoord zijn. Er kan iets dichtbij zijn, maar er moet een waar direct antwoord zijn op elke vraag. Dus daarom, voor elke vraag die in ons leven opkomt, moet er een waar juist antwoord zijn. En nu, vandaag, we horen het gezegd worden, zoveel van onze mensen in de wereld vandaag, als zendeling, en heb verscheidene reizen gemaakt over zee en rond de wereld, ben ik in contact geweest met vele verschillende godsdiensten, zoals Boeddha en Mohammedaans en Sikhs en Jains en wat al niet, van de godsdiensten van de wereld. En dan hier in onze eigen Verenigde Staten en andere landen in het buitenland, samengekomen met al onze verschillende kerken, zoals onze denominatiekerken, te beginnen met de vroege Rooms-Katholieke en dan tot de Griekse enzovoort, en de verschillende riten, en dan verder in de al de denominatietijdperken, van 900 en nog wat verschillende protestantse denominaties. Nu, elk van hen, natuurlijk zou u hun idee kunnen zien, en ik kan het hen niet kwalijk nemen, ieder van hen beweert dat zij de waarheid zijn, dat zij de waarheid hebben. En de mensen die tot die kerken behoren, behoren dat te geloven, omdat ze hun bestemming, hun eeuwige bestemming, op de leer van die gemeente hebben gezet. En ze zijn zozeer verschillend, de een van de ander, totdat het 900 en nog wat verschillende vragen doet ontstaan. Daarom, met 900 en nog wat verschillende vragen, moet er één juist antwoord zijn. En ik zou graag voor ons willen vanavond, omdat we proberen naar de hemel te gaan en onze Heer Jezus te ontmoeten, die we allen lief hebben, zou ik graag in de schrift willen zoeken om dat te vinden. Nu, als het een Bijbelse vraag is, dan zou het een Bijbels antwoord moeten hebben. Het zou niet van een groep mensen moeten komen, van een bepaalde gemeenschap, of van een of andere leraar, of van een of andere denominatie. Het zou rechtstreeks uit de Schrift moeten komen, waar God ontmoetingsplaats is van aanbidding. En zeker, omdat Hij God is, is er een ontmoetingsplaats, ergens waar Hij ons ontmoet. Nu, we ontdekken hier dat in Deuteronomium hier, in het begin, Mozes die de Schrift ophaalt, de dingen die hij hen had verteld, hoe hij hen eruit had gebracht met een grote sterke arm uit Egypte en ze in het begin gevestigd had. Ze werden het volk van God genoemd totdat ze uit de Egypte kwamen. En toen werden ze de gemeente van God genoemd. Want een gemeente is het samenkomen, of eigenlijk betekent de gemeente uitgeroepenen, degenen die eruit geroepen zijn. En ze kwamen uit Egypte om de gemeente te zijn. Nu, God vertelde hen toen ze, voordat ze de tempel oprichtten en wat ze ook deden, ik zal de plaats van mijn aanbidding kiezen en ik zal mijn naam erin plaatsen. En dat is de enige plaats waar God ooit iemand zou ontmoeten, was door zijn eigen verkiezing. Hij koos zijn plaats en waar hij zijn plaats koos, plaatste hij zijn naam. Het tweede vers hier vertelt ons dat hij zou zijn naam plaatsen in de plaats die hij had gekozen voor mensen om hem in te aanbidden. Nu de zaak is dat we willen vinden waar die plaats is. Met 900 en nog wat verschillende ideeën, en omdat we aan alle heidense godsdienst voorbij gaan, en het alleen maar hebben over de christelijke religie, en ik heb gevoel voor de heidenen, anders zou ik zeker niet daarheen gaan om tot ze te spreken. Maar ze zijn verkeerd. Het christendom is de enige religie die waar is, is het christendom. En ik zeg dat niet precies omdat ik een christen ben, omdat ik geloof dat dat de waarheid is. Het is de enige godsdienst die juist is. Ik ben naar het graf geweest waar het witte paard elke 4 uur verwisseld wordt. Naar Mohammed, een groot priester en leider vlak na Christus, die verondersteld werd een profeet te zijn. En ik betwijfel niet dat hij dat was, vlak na de Maccabeën, broeders. Maar toen hij stierf, hij beweerde dat hij weer zou opstaan en de hele wereld zou veroveren. Nu, ongeveer om de 4 uur wisselen ze de wacht en ze houden een wit paard bij zijn graf. Ze hebben dat 2000 jaar lang gedaan, verwachtend dat hij weer zal opstaan om de wereld te veroveren. Maar ziet u, en gaat u naar Boeddha, Boeddha leefde vele honderden jaren, ongeveer 2300 jaar geleden, de god van Japan, en dus hij was een filosoof, zoiets als Confucius enzovoort. Maar al deze voorstichters enzovoort, allen stierven met hun filosofie en zijn begraven en in het graf. Maar het christendom, dat gesticht is door Jezus Christus, daar is een leeg graf. Hij was de enige man die ooit op aarde stond en leefde en zei, ik heb macht om mijn leven af te leggen en het weer op te richten. En hij deed het. En hij leeft vandaag. En wij weten dat hij leeft, omdat hij bij ons is en zichzelf bewijst door lichamelijke tekenen en wonderen waarvan hij beloofde dat hij ze zou doen om het te laten zien. In zoverre als de vuurkolom die de kinderen van Israël door de woestijn leidde, vandaag bij ons is. Zelfs de foto ervan genomen te laten worden, de tekenen en wonderen te doen die hij beloofde te zullen doen in deze dag, ziende dat al de woorden die hij beloofde in deze dag gemanifesteerd worden. Daarom ligt de rest van de heidense wereld eruit. Het is het christendom. Nu, aangezien er 900 en nog wat vragen zijn over waar God ontmoet wordt. Hij wordt ontmoet bij de Methodisten, of hij wordt ontmoet bij de Baptisten en hij wordt ontmoet hierin en daarin. Nu, er is daar een vraag, dus iedereen moet zijn eigen redding zoeken met vrezen en beven. Maar vanavond wil ik proberen te vinden en het bewijzen met de Schrift waar de juiste plaats is waar God ontmoet wordt en aanbeden wordt door de mensen. En als dat het is, is dat de enige plaats waar hij ooit zal worden ontmoet. Nu, we namen deze tekst uit Deuteronomium. Het is een Grieks woord dat een samengestelde betekenis heeft, of het betekent twee wetten. Het Griekse woord Deuteronomium betekent twee verschillende wetten. En dat is precies wat God heeft. Twee verschillende wetten. En één ervan is een wet des doods en de andere is een wet des levens. God heeft twee wetten. Hem te volgen en hem te dienen en hem te aanbidden is leven. Om het te verwerpen is de dood. Er zijn twee wetten bij God. Nu, één van die wetten werd er bekendgemaakt aan de wereld op de berg Sinaï. God gaf de wet aan Mozes en Israël. Niet dat de wet hen kon helpen, maar de wet wees hen er alleen op dat zij zondaars waren. Tot die tijd wisten ze niet wat zonde was, totdat ze een wet hadden. Er kan geen wet zijn zonder straf. Een wet is geen wet zonder straf. Dus daarom, de overtreding van de wet is de zonde. En het loon van de zonde is de dood. Dus daarom, totdat God hen een wet maakte, werd er geen overtreding aan hen toegerekend. Als er hier geen wet is die zegt dat je niet harder dan 30 km per uur mag rijden, dan mag je harder dan 30 km per uur rijden. Maar wanneer er een wet is die zegt dat je het niet kunt doen, dan is er een wet en een straf die het ondersteunt. Nu, de dood, de wet van de dood, was de geboden die gegeven werden op de berg Sinaï, die de mens vertelden dat hij een zondaar was. En om Gods wet te overtreden, stierf hij. Maar er is geen verlossing in de wet. Het was alleen maar een politieagent die u in de gevangenis kon werpen. Het had niets om u ermee uit te brengen. Maar toen gaf hij een andere wet. Dat was op de berg van Golgotha, waar met de zonde werd afgerekend in Jezus Christus. En daar werd de straf betaald. En niet met zonder wet, maar door genade bent u gered. Door de genade van God, door voorbestemming. Van Gods voorkennis, van uw wezen. Nu, wij zien deze twee wetten, Deuteronomium, spreken over twee wetten. En er waren twee wetten. De ene was de wet des doods en de andere de wet des levens. Er waren ook twee verbonden aan het volk gegeven. We zullen er in de morgen over spreken. Eén ervan werd aan Adam gegeven op voorwaarde. Als u dit doet en dat niet doet, maar die wet werd verbroken. Adam, Eva verbrak dat in de Hof van Eden. Toen maakte God het tweede verbond en gaf dat aan Abraham en die wet was onvoorwaardelijk. Het is niet wat u hebt gedaan of wat u zult doen. Hij zei, ik heb het al gedaan. Dat is genade. Dat is de wet des levens. God deed dat voor Abraham en zijn zaad na hem. Dat is geheel Abrahams zaad. Zoals de Bijbel zei, geheel Israël zal gered worden. Maar dat betekent niet Joden. Zoals Paulus zei, dat Israël dat inwendig is, of Israël uitwendig. Uitwendig, zoals we er onlangs 's avonds over spraken, waren Isaaks kinderen door seks. Maar de wet van God was door Christus, die Abrahams koninklijke zaad was, dat door genade geheel Israël gered wordt. Dat is allen die in Christus zijn, zijn gered. Al Gods tweede verbond. Maar al deze dingen waren een voorafschaduwing van Christus. Nu, let op, het tweede vers hier in Deuteronomium 16, aanbid in de plaats die ik heb verkozen. Nu, u behoort God te aanbidden, zei hij, in de plaats die ik heb gekozen. Niet wat iemand anders koos, maar wat ik heb gekozen. Nu, als God een plaats koos, betaamt het ons dan om erachter te komen wat hij erover zei. En waar is het? Ik wil het vinden, want ik wil hem waarlijk aanbidden. We zijn allemaal hier vanavond om hem te aanbidden. We zitten hier vanavond als Methodist, Baptist, Katholiek, Jehovah's Getuige, Christian Science en alles, maar wij zijn allemaal op zoek naar iets. Wij willen waarheid kennen. De Bijbel zei, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Iemand, je kunt niet weten wat u doet, je weet niet hoe je het moet doen totdat je weet hoe je het moet doen. Je weet niet wat je moet doen totdat je weet hoe je het moet doen, liever gezegd. Je moet weten wat je doet en hoe je het moet doen. Dit laat ons zien dat God een ontmoetingsplaats heeft voor zijn aanbidders in één bepaalde plaats. In die plaats alleen ontmoet God zijn aanbidders. Nu, ook de plaats die hij heeft gekozen voor zijn aanbidders. Hij beweerde dat hij zijn naam erin zou plaatsen. Nu, laten we onderzoeken en uitvinden door de schrift waar deze plaats is. Zeker als God zei dat hij zijn naam zou plaatsen in deze plaats waar hij gekozen had om de mensen te ontmoeten en met hen te aanbidden, of dat zij hem aanbidden, liever gezegd, staat dat ergens in de Bijbel. Want het was voor alle tijden. En de grote onveranderlijke God kan niet veranderen. De mens verandert. Maar u kunt uw leven zetten op alles wat God ooit in enig tijd heeft gezegd. Omdat het de waarheid is. Het is de waarheid. Want dat is het enige waar ik vertrouwen in kan hebben. De Bijbel. Want de mens zijn woord zal falen, maar God is oppermachtig. Dit jaar zou ik meer moeten weten dan ik vorig jaar wist. Dat zou u ook, elke dag, met een einde, dus wij krijgen meer kennis. Maar God is oneindig. Hij is oneindig. En omdat hij oneindig is, kan hij niet meer kennis krijgen. Hij is volmaakt om mee te beginnen. Elke beslissing moet precies juist zijn. En op de wijze waarop God eens handelde, zo moet hij voor altijd handelen. Of hij handelde verkeerd toen hij de eerste keer handelde. Als een man ooit tot God kwam voor verlossing op de basis waarop hij hem accepteerde, moet het elke keer op diezelfde basis geaccepteerd worden. Dat is juist. Als een man ooit tot God kwam voor goddelijke genezing en God accepteerde hem op een bepaalde basis, de volgende mens die komt, hij moet hem op dezelfde manier accepteren of hij deed verkeerd toen hij de eerste mens accepteerde. God stelde een principe vast waarop hij een mens zou ontmoeten. Hij stelde een principe op van wat hij zou doen, hoe hij het zou doen. En dat was door het offerbloed van een lam in de Hof van Eden. God heeft nooit, geen enkele keer, het ooit veranderd. Hij besloot hoe hij de mens zou redden. Wij hebben vandaag geprobeerd de mens erin op te leiden. Wij probeerden ze te scholen, probeerden ze op te leiden, probeerden een denominatie te maken, hebben geprobeerd al deze andere soorten dingen te doen. Hen erin te brengen, hen erin te schudden, hen erin te dopen, op elke andere manier die er is. Hen erin te brengen door brieven. Maar het blijft nog steeds hetzelfde. God ontmoet een mens onder het vergoten bloed van het lam. Bloed was Gods wijze in het begin en bloed is Gods wijze vanavond. Het is goed om boete te doen en al deze dingen, maar redding komt alleen door bloed. Bloed is de enige manier die God koos om de mens te redden en hij kan het niet veranderen. Job had hetzelfde. Hij wist dat hij rechtvaardig was omdat hij het offer had gebracht dat God van hem geëist had. Nu, laten we nu onderzoeken om te zien wat deze plaats is en de plaats waar hij zijn naam plaatste. We zullen erachter moeten komen waar hij zijn naam heeft geplaatst. Vervolgens, als we dan ontdekken wat Gods naam is en waar hij die plaatste, dan hebben we de plaats van aanbidding, zodra we dat vinden. Al deze dingen natuurlijk waren schaduwen van dingen die zouden komen. Heel de wet was als voorafschaduwing van de dingen die zouden komen. Net zoals de maan een schaduw van de zon is. Het dient in de afwezigheid van de zon. Net zoals de gemeente moet dienen in de afwezigheid van de Zoon van God. In de afwezigheid van de zoon dient het kleinere licht, de gemeente, de gelovigen, God. En geeft licht in de afwezigheid van de zoon. Maar wanneer de zon opkomt, ziet u de maan niet meer, omdat hij onder is gegaan. Het heeft haar licht niet meer nodig, omdat het haar licht slechts secundair krijgt van de zon. Nu, zoals man en vrouw, zijn de zon en de maan, gemeente en Christus. Nu, we ontdekken dat deze dingen, die een schaduw van Christus zijn, elk offer, feest en alles in het Oude Testament voorafschaduwde Christus. Net zoals de schaduw van iets over de vloer valt. Nu, hier is waar wij de juiste plaats van aanbidding zullen moeten vinden, om terug te gaan in het Oude Testament waar het werd gegeven en te zien wat deze dingen waren. Nu, wanneer een schaduw over de vloer komt, kunt u uitmaken of het een man, vrouw of beest is of wat het ook zou mogen zijn, want het werpt een schaduw op de vloer. En naarmate die schaduw korter wordt, de schaduw die het negatief is, en er kan geen negatief zijn zonder een positief, daarom, wanneer het positief dichter bij het negatief komt, wordt het negatief verzwolgen in het positief. De schaduw en het positief komt samen. En dat is wat het dan het positief maakt. En als al de oude dingen, zei de Bijbel, in het Oude Testament schaduwen waren van de dingen die zouden komen, dan was Christus daarom de schaduw van de dingen die zouden komen. Dus we kunnen zien, aan de hand van de oud-testamentische typen, waar hij verkoos zijn naam te plaatsen en om voor nu. Nu, als de schaduw over de vloer gaat, zei ik, en het negatief is als type, zo kunnen wij, de aanbidders, ook de schaduwen van het Oude Testament zien overgaan in het positief van het Nieuwe. Nu, al de feesten, de feestdagen, heel de tabernakel, al het hout, alles in de tabernakel, alles typeerde Christus. Al de offers, al de wetten, alles was een type van Christus. We hebben het keer op keer doorgenomen hier in de tabernakel. Dan zien wij hierdoor dat iedere geloofsbelijdenis, kerk en denominatie ver achtergelaten wordt. Het is zelfs helemaal niet in de race. Elke geloofsbelijdenis, elke kerk, elke denominatie wordt er volledig uitgelaten. Er is helemaal geen plaats voor ze. Er wordt niets als type van gegeven in het Oude Testament of waar dan ook in de Bijbel van de kerk dan de gedwongen eenheid van de Toren van Babel. Dat is het enige dat de eenheid typeert. Want het was door Nimrod, een goddeloze man die uitging en al de kleine landen dwong om in één plaats te komen en deze grote toren. Het was een religieuze aanbidding natuurlijk, maar werd niet beschouwd in het woord van God. Dus daar is waar u denominationele religie getypeerd ziet. De Toren van Babel in het Oude Testament. En deze religie, die zeker een religie was, maar niet de religie van het woord van God. God heeft er niet voor gekozen om zijn naam in enige denominatie te plaatsen. Ik wil de schrift ervoor, als het wel zo is. Ik weet dat zij beweren dat hij het gedaan heeft, maar dat heeft hij niet. Hij kan zijn naam niet in vele plaatsen zetten, want hij zei dat hij zijn naam in één plaats heeft gezet. En die ene plaats, elk van onze denominaties wil zeggen dat zij die plaats zijn, maar het is eraan tegengesteld. Maar, waar heeft hij zijn naam dan gezet? Nu, en wat is zijn naam ten eerste? We zullen naam erachter moeten komen wat Gods naam is, voordat we kunnen ontdekken wat het is dat hij in de plaats aan het zetten is. Nu, wij ontdekken dat hij vele titels had. Hij wordt genoemd de... Hij werd vader genoemd, wat een titel is. En hij werd zoon genoemd, wat een titel is. Hij werd Heilige Geest genoemd, wat een titel is. Hij werd Roos van Saron genoemd, wat een titel is. Lady der Valleien, een titel. Morgenster, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, zeven verschillende samengestelde verlossingsnamen. En allemaal waren ze titels. Geen van hen waren namen. Maar hij heeft een naam. Toen hij Mozes ontmoette, had hij nog geen naam. En hij vertelde Mozes, ik ben die ik ben. En wanneer we Jezus op aarde zien, sprekend in Hebreeën het zesde hoofdstuk, in Johannes het zesde hoofdstuk, hij zei, ik ben die ik ben. Ze zeiden wel, u bent een man van nog geen 50 jaar en zegt dat u Abraham hebt gezien. Hij zei, voordat Abraham was, ben ik. En ik ben was degene, de brandende struik, de vuurkolom die in de brandende struik was, toen in de dagen van Mozes, de ik ben, de ik ben. En nu ontdekken we dat Jezus ook zei, ik kwam in mijn vaders naam en u ontving mij niet. Dan moet de naam van de Vader Jezus zijn. Dat is juist. De naam van de Vader is Jezus, omdat Jezus het zei. Ik draag mijn vaders naam. Ik ben gekomen in mijn vaders naam en gij ontving mij niet. Dan was zijn naam Jezus. En Gabriel noemde hem Jezus. De profeten noemden hem Jezus. En hij was absoluut Jezus. Voor zijn geboorte, zelfs de heilige profeet noemde zijn naam Immanuel, wat God met ons is. Toen werd God gemanifesteerd in het vlees om de zonde van de wereld weg te nemen en daarbij werd hem de naam van Jezus gegeven. Dus Jezus is de naam. En de naam werd in een man geplaatst. Niet een kerk, niet een denominatie, niet een geloofsbelijdenis, maar een man. Hij verkoos om zijn naam in Jezus Christus te plaatsen. Nu, wij ontdekken dat hij dan de plaats van Gods aanbidding wordt, waar u hem aanbidt. Nog voordat hij zelfs geboren was, werd zijn naam Jezus genoemd. Het was zo belangrijk. Het werd aan zijn moeder gegeven door de engel Gabriel, dat zijn naam Jezus genoemd zou worden. Zoon van God, wat hij was. Daar, wij hebben het dan. Dit is het, alleen. Het is voor hem alleen, Gods verkozen plaats van aanbidding. Gods plaats, verkoos, waar God verkoos de mens te ontmoeten, was niet in een kerk, niet in een denominatie, niet in een geloofsbelijdenis, maar in Christus. Dat is de enige plaats waar God een mens zal ontmoeten en hij God kan aanbidden, is in Christus. Dat is de enige plaats. Maakt niet uit of u methodist bent, baptist, katholiek, protestant, wat u ook zou mogen zijn. Er is maar één plaats waar u God correct kunt aanbidden, dat is in Christus. Romeinen 8:1 zei, er is dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is het evangelie. Wij kunnen van mening verschillen over geloofsbelijdenissen. Wij kunnen van mening verschillen over door de mens gemaakte theorieën. U kunt naar een methodistenkerk gaan, u moet dan een methodist zijn. Een baptistenkerk, een baptist. Een katholieke kerk, een katholiek. Maar wanneer u eenmaal gedoopt bent in Christus en een lid bent geworden van zijn lichaam, zijn er geen verschillen. De tussenmuren van scheiding zijn neergehaald. En u bent vrij, omdat u in Christus Jezus bent. En u aanbidt God in geest en in waarheid, wanneer u in Christus Jezus bent. Het is Gods plan dat u hem aanbidt in Christus Jezus. Nu, geen kerkdenominatie kan daar aanspraak op maken. Niemand kan daar aanspraak op maken. Hoe durft u daar aanspraak op te maken? Zoiets te doen zou een antichristgeest zijn. Zou zijn weg te nemen van Christus. Om van hem af te nemen. Dat kunt u niet doen. Christus is de enige plaats waar God de aanbidders ontmoet. Ze zeggen vandaag, er zijn mensen die mij hebben verteld, een man belde mij op, niet lang geleden, in Beaumont, Texas. Hij zei, meneer Branham, als uw naam niet in ons kerkboek staat, kunt u niet naar de hemel gaan. Zou u ooit aan zoiets denken? Geloof zoiets niet. Ze denken dat u tot die bepaalde kerk moet behoren, of anders kunt u niet naar de hemel gaan. Dat is verkeerd. Om dat te geloven is antichristelijk. Ik zeg dit, als u zo'n geest gelooft, bent u verloren. Dat is een goed teken dat u verloren bent, want het neemt weg van wat God deed. God heeft zijn naam nooit in enige kerk geplaatst. Hij plaatste het in zijn Zoon, Christus Jezus, toen hij en zijn Zoon één werden. Dat is de ware plaats van aanbidding. Geen ander fundament werd gelegd, geen andere rots. Op Christus, de vaste rots, sta ik. Alle andere grond is zinkend zand. Denominaties zullen afbrokkelen en vallen, naties zullen voorbij gaan, maar hij zal voor eeuwig blijven. Geen andere plaats die een mens kan vinden om God te aanbidden, dat God tot hem terug zal spreken, geen plaats dan in Christus Jezus. Dat is de enige plaats die God koos om zijn naam te plaatsen en de enige plaats waar hij de mens ontmoet om te aanbidden. U bent verloren om iets anders te geloven. Merk op, alle 7 Joodse feesten werden gehouden op dezelfde plaats. Ze hielden nooit 1 feest hier voor de Methodisten en 1 hier voor de Baptisten. 1 daar voor de Presbyterianen, 1 hier achteraan voor de Katholieken en 1 voor de Protestanten. Alle 7 feesten werden gehouden op dezelfde plaats. Het is een heel mooi type hier. We hebben net de 7 gemeentetijdperken doorgenomen, wat laat zien dat God alle 7 gemeentetijdperken in het woord hield. Want elk gemeentetijdperk bracht een deel van het woord voort. En telkens wanneer zij het voortbrachten en zagen zij het licht. Net als de mensen die voor het eerst ontdekten om te dopen in Jezus' naam. Wat deden ze? Ze maakten er een denominatie van en het stierf daar ter plekke. Toen ging God regelrecht naar iemand anders toe. Hij zal niet in één van die geloofsbelijdenissen en dogma's blijven. Hij heeft er niets mee te maken. Er is niets verdraaid aan God. Gods woord is heilig, onvervalst. Christus is Gods centrale plaats van aanbidding. Hij is God. Alle 7 feesten moeten op deze ene plaats gehouden worden. U kon het feest op geen andere plaats houden dan die 7 plaats. De 7 feesten van het jaar moesten op 1 plaats gehouden worden. Daarom moesten de 7 gemeentetijdperken vanuit de 1 enkele plaats komen. Dat was Christus, die in alle 7 gemeentetijdperken sprak. Zo is dat precies. Een type van de 7 gemeentetijdperken. Maar zij maken er denominaties van. Laten wij nu naar een ander type kijken, terwijl wij hier zijn. Dat is het type van het paasga dat Jezus voorafschaduwde. Wij merken hierop het bloedoffer door de dood. Het bloedoffer was de plaats die Christus voorafschaduwde. Kan een denominatie bloeden? Zou u zich een kerk kunnen indenken die zou bloeden? Een denominatie die zou bloeden? Zeker niet. Er was bloed voor nodig om uit een leven te bloeden. En het leven, hier komt Jezus in beeld door het lam. Het lam was een type van Christus. En voorafschaduwde Christus, want hij was het lam van God dat Johannes introduceerde dat de zonde van de wereld wegneemt. We zien hier Jezus in beeld komen, hier in Exodus, het 12e hoofdstuk. Merk op, het was de enige plaats waar de dood niet kon toeslaan. Toen de dood op het punt stond het land te slaan, moest er een zekere plaats zijn. Alles wat daar niet onder was, stierf. Slechts 1 plaats, Nu, het betekende niet dat het één huis was, maar er was één plaats. Dat is waar het lam werd gedood. Waar het bloed van het lam was, kon de doodsengel niet toeslaan. Omdat het de ene plaats was waar God zijn naam had geplaatst. En dat lam werd daar zo in het begin genoemd een lam. Merk op, het was de enige plaats waar hij niet kon toeslaan. En nu, zo is het ook vandaag. Er is maar één plaats waar de geestelijke dood niet kan toeslaan. Dat is het woord. De dood kan het woord niet treffen, want het is het levende woord van God. Maar wanneer u er geloofsbelijdenissen bij doet, gaat het woord weg tot zichzelf. Het zal scheiden als water van olie. U kunt het niet met elkaar vermengen. Daarom ziet u, wanneer de geloofsbelijdenis in een denominatie komt, gaan er allemaal de geloofsbelijdenis achterna. En het woord sterft uit en gaat verder met iemand anders en laat het meer toenemen. Pakt momentum op naarmate het gaat van de rechtvaardiging, heiliging, doop van de Heilige Geest en verder tot in het graan. Ziet u het pad dat God heeft bewandeld? En brengt zijn naam de hele tijd door, precies op dezelfde manier, want hij is het woord. Merk op, het kan niet sterven. Het woord des levens kan niet sterven. Merk op, hoe perfect. Nu, de doodsengel werd niet verboden om Egypte's grote, intellectuele volk te treffen. Hij werd niet verboden zijn heilige gebieden te treffen, zijn grote gebouwen, zijn farao's. Of de priesters van het land, werd de engel niet verboden toe te slaan. Hij kon elk gebouw treffen, elke plaats, wie ook, maar het kon niet toeslaan waar het lam was. De dood kan niet toeslaan waar deze voorziene plaats van God is. En dat is in het lam. Merk op, zelfs niet was, werd het hem verboden om Israël te treffen, of zijn Hebreeuwse priesters, en of een van hun denominaties. Allen moesten op Gods gekozen voorziene plaats zijn, of de dood sloeg toe. Gemeente, waar u ook bent, waar u ook toe behoort, maakt mij geen verschil uit. Maar er is één ding dat u moet weten. U moet in Christus zijn, of anders bent u dood. U kunt niet buiten hem leven. Uw kerk zou in orde mogen zijn als gebouw. Uw gemeenschap zou in orde mogen zijn als mens. Maar wanneer u het lichaam, het bloed, het woord van Jezus Christus ontkent, bent u dood het ogenblik dat u het doet. Het is Gods uitverkoren plaats van aanbidding. Daar is waar zijn naam is. Juist, daar is waar hij koos zijn naam te plaatsen. Niet in de kerk, maar in de Zoon, Jezus Christus. Merk op. Veiligheid lag alleen in de plaats die hij verkoos, in zijn lam en in de naam van het lam. Merk op, het was een mannelijke lam, een hij, niet een haar, niet een gemeente, zij, maar zijn naam, niet haar naam. Waar hij de mensen zou ontmoeten was niet in haar naam, maar in zijn naam, hem, het lam. Nu, wij zeggen, de kerk, de grote machtige kerk, zij deed dit en zij deed dat. Zij heeft de stormen getrotseerd. We zijn in aantal toegenomen. We zijn groot in aantal. Wij zijn een machtige kerk. Zij is iets groots. Maar God heeft nooit iets gezegd over een zij. Hij zei hem. Hem is de ontmoetingsplaats. Het lam. Niet de kerk. Niet haar naam, maar zijn naam. Hij plaatste nergens haar naam. Hij plaatste zijn naam in hem. Daarom, alles wat we moeten doen, of woord of daad, moeten we het allemaal doen in de naam van Jezus Christus. Als we bidden, moeten we bidden in de naam van Jezus. Als we om iets vragen, moeten we het vragen in Jezus' naam. Als we wandelen, wandelen we in Jezus' naam. Als wij spreken, spreken wij in de naam van Jezus. Als we dopen, moeten we dopen in de naam van Jezus Christus. Want alles wat wij doen in woord of in daad, doe het in de naam van Jezus Christus. Een man zei eens tegen mij, toen we daarover spraken, hij zei, broeder Branham, mijn vrouw, ik kan me niet. Hij zei, zij, haar naam is zo en zo, hij is een prediker, misschien zit hij hier nu. En hij zei, mijn vrouw, zij heeft mijn naam. Ik zal gewoon Jones zeggen, want het was geen Jones. Hij zei, nu, zij hoeft niet elke ochtend op te staan, de bezem te pakken en te zeggen, nu, ik veeg de vloer in de naam van Jones. En ik doe de afwas in de naam van Jones. En ik herstel de kleren in de naam van Jones. Hij zei, ik denk niet dat je überhaupt de naam hoeft te noemen. Ik zei, ik geloof van wel. Jawel. En hij zei, wel, waarom? Zij hoeft het niet te zeggen. Alles wat ze doet is in de naam van Jones om mee te beginnen. Ik zei, maar u bent nooit op straat gelopen om haar te nemen en zei nooit, kom mee, Jones. Ze moest eerst door een ceremonie, een huwelijksceremonie, Jones worden. Als hij dat niet deed, deed u een overspel. En als u op een andere manier gedoopt bent dan in de naam van Jezus Christus, is het een overspelige doop die niet in de Bijbel gevonden wordt. Dan wat u doet in woord en daad, doe het allemaal in de naam van Jezus. Daarna wat u doet, maar eerst bent u in zijn naam gekomen. Er zijn vele fijne vrouwen in dit gebouw vanavond, fijne trouwe vrouwen. Maar er is één mevrouw William Branham. Zij is degene die met mij naar huis gaat. Zij is degene die mijn vrouw is. Er zijn fijne mensen in de wereld, fijne kerken, maar er is één mevrouw Jezus Christus. En dat is voor wie hij komt. Dat is waar zijn naam ligt. Daar is waar zijn aanbidding is, in haar en haar alleen. Dat is waar. O ja, meneer. Wij ontdekken dat dat waar is. Nu, dat is waarom alles wat we doen in woord of daad, we doen het in de naam van Jezus Christus. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel voor redding dan de naam van Jezus Christus. Handelingen, het tweede hoofdstuk, zegt dat. Want laat het u bekend zijn, er is geen andere naam gegeven onder de hemel, waardoor een mens gered moet worden, dan alleen in de naam van Jezus Christus. Amen. Ik hoop dat u het begrijpt. De naam van Jezus Christus. Iedere. De hoogste hemel wordt hem genoemd. Al de familie in de hemel wordt Jezus genoemd, zei de Bijbel. En al de familie op aarde wordt Jezus genoemd. Dus dat is Gods gekozen naam en waar hij het heeft geplaatst. Dat is zijn plaats van aanbidding, is in Jezus Christus. Nu, wij weten dat het zo is. Geen andere plaats om te aanbidden dan in hem. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven onder de mensen door welke zij gered moeten worden. De zijne is Gods naam van verlossing. God heeft een naam die Jehovah Jireh genoemd wordt. Jehovah Rapha. Jehovah Jireh. De Heere vergeeft al uw zonden. Jehovah Rapha. De Heere geneest al uw ziekten. Hij had vele titels, maar hij heeft één naam van verlossing. Dat aan het menselijk ras toebehoort. En dat is de naam van Jezus. Dat is zijn naam die hij koos om te plaatsen. Waar heeft hij het geplaatst? Hij plaatste het in Christus. Alle andere kerknamen, geloofsbelijdenissen, titels, het is de dood om ze te vertrouwen. Als u vertrouwt op de Methodistenkerk om u naar de hemel te brengen, bent u verloren. Als u vertrouwt op de Pinkstermensen, de Pinksterkerk om u naar de hemel te brengen, bent u verloren. En de Baptisten, Lutherse, Presbyteriaanse, Katholieken, welke andere kerk ook, vertrouwt u op hun naam, of hun titel, of hun geloofsbelijdenis, bent u verloren. Want u kunt zelfs niet aanbidden, totdat u eerst in de plaats van aanbidding komt. Amen. Dat is de enige plaats waar God, de aanbidder, ontmoet. Is de plaats die hij koos om zijn naam te plaatsen. Alle anderen, vertrouwt u op hem, zult u sterven. Hij heeft ook nog een schaduw van Jezus hier, dat ik heb genoteerd, de schriftgedeelte. Ook heeft hij hier vooraf geschaduwd. Hij moet zonder smet zijn. De plaats waar hij zijn naam plaatst, dit lam, moet zonder smet zijn. Nu, welke denominatie of welk systeem kunt u dit aan vastpinnen? Welke kerk, katholiek, protestant, joods, wat het ook is? Welk systeem, denominatie kunt u dat aan vastpinnen? Zonder enige smet erop. Het wordt allemaal verworpen en geweigerd. Maar er is een plaats. Halleluja. Die plaats is in Jezus Christus. Er is geen smet op hem. Er is geen fout in hem. U kunt dit niet eraan vastpinnen. Al deze mensen die dat proberen te doen, zeggen dat hun kerk zonder fouten is en dat allemaal. Het is vuil, woordbrekers, liefhebbers, half dood, van Laodicea, geloofsbelijdenis. Maar het is niet de waarheid. Maar zelfs Pilatus zelf, zijn vijand, zei, ik kan geen fout in hem vinden. Zijn eigen vijand getuigde dat er geen fout in hem was. U kunt geen zonde aan hem vastpinnen. Hij zei tot de priesters van zijn dagen, wie van u kan mij van zonde beschuldigen? Wie kan mij tonen dat ik een zondaar ben? Noem mij één kerk die kan zeggen dat zij nooit iets verkeerd hebben gedaan. Eerlijk gezegd is er niet één van ze nauwelijks die niet heeft gemoord en alles heeft gedaan wat er op de kalender staat om te doen, zowat. En noemt zichzelf dan nog. Dus is het niet Gods ontmoetingsplaats van aanbidding in enige geloofsbelijdenis of denominatie. Mijn vrienden, ik wil geen gevoelens kwetsen, maar ik ben verantwoordelijk voor een boodschap. En die boodschap is, kom uit deze puinhoop. En als ik u vraag om eruit te komen, waar ga ik u naartoe nemen? Zou ik u naar de brennend tabernakel brengen? Het heeft net zoveel onvolkomenheid als de rest van hen. Maar er is één plaats waar ik u wel naartoe kan brengen, waar u veilig en beschermd bent voor de dood, dat is in Jezus Christus, Gods plaats van aanbidding. Dat is de plaats die ik vanavond aan u voorstel, waar God zijn naam plaatste, waar hij beloofde dat hij elke persoon zou ontmoeten die daar binnenkomt, dat hij met hem zou aanbidden en met hem zou feesten, dat is in Christus. Niet in geen kerk, geen tabernakel, maar in Christus. Hij is Gods tabernakel. Hij is de plaats waar God in kwam, hij zelf, en in hem woonde. Dit is mijn geliefde zoon in wie het mij behaagt om in te wonen. Daar is waar God tabernakelde, zijn naam bracht en het op plaatste, Jezus Christus. Daarom werd zijn naam geplaatst in een man, zijn zoon, Jezus Christus, in wie hij zich tabernakelde. En in die tabernakel, waar in een type het oude Jeruzalem, de oude feesten, de oude tempel, was een type. Toen de rook binnenkwam, de dag dat de ark binnenging van het verbond en neerging, en de stem van God eruit gehoord werd. Zo werd de stem van God gehoord bij het komen in de tabernakel, Jezus Christus. Want het oude, natuurlijke, was een type en een afschaduwing van het nieuwe. En toen hij in Christus kwam, zei hij, dit is mijn geliefde zoon in wie het mij behaagt in te wonen. En ik zal de plaats kiezen waar ik mijn naam zal plaatsen en waar ik de mens zal ontmoeten en waar ik aanbeden zal worden. God koos de plaats, niet in enige kerkdenominatie, maar in Jezus Christus. Ja, meneer. Hij moet ook zonder smet zijn, zoals ik zei. Geen denominatie kan daar aanspraak op maken. Doen ze dat, zijn ze antichrist. Nu, we ontdekken hier, let weer op zijn schaduw, het lam moet in de gaten gehouden worden. Nu, dit wordt gevonden in Exodus 12, als u het opschrijft. Exodus 12, 3 tot 6. Het lam moet 4 dagen in de gaten gehouden worden, om beproefd te worden, om te zien of het nog waardig is om naar het offer te gaan. Moet worden genomen, herhaaldelijk onderzocht worden, 4 dagen lang, om te zien of er een onvolkomenheid op zit. Om te zien of er enige ziekte in zit. Om te zien of er iets mis is met het lam. Het moet 4 dagen in de gaten gehouden worden. U bemerkt, sommigen van u hebben misschien gedacht dat het wat geslacht op de 14e. Maar onthoud, ze namen het lam op de 10e dag van de maand en slachten het op de 14e dag van de maand, ziet u. Dat 4 dagen in de gaten werd gehouden. Nu, Jezus, Gods namenlam, ging Jeruzalem binnen en kwam er nooit meer uit tot na zijn dood, begrafenis en opstanding. Hij werd onder critici gehouden 4 dagen en 4 nachten lang. Hoe volmaakt dat het lam werd getypeerd, 4 dagen lang geobserveerd. Dat is toen Pilatus zei, ik kan geen schuld in hem vinden. Nog een schaduw van hem, geen been kon in hem gebroken worden. Wat perfect zo was, toen ze geen, bij het doden van de offer, mochten ze geen been breken. Als dat gebeurde, werd het geweigerd. En ze hadden al de hamer teruggetrokken om de beenderen in de benen van Christus te breken, toen ze zeiden, hij is al dood. Ze doorboorden zijn zijde en vonden bloed en water. Merk ook op, nog iets belangrijks hier, ik zou het niet willen overslaan, omdat hij vertegenwoordigd was in de offers, het spijsoffer. Ik herinner me dat ze eens een school hadden in de Bijbel, genaamd de school van de profeten. En het was nogal een school. En we ontdekken dat Elia daar op een dag naar die school heen ging en ze zeiden we. Ze baden hem om weg te gaan. Zeiden, als u hier in de buurt bent, zijn de dingen terecht uit. Dus wilden ze dat hij wegging. En ze gingen heen om hem een maaltijd te halen. En een stel van de priesters gingen uit, of profeten, om wat erfden te halen. Om een maaltijd voor hem te bereiden. En toen ze dat deden, ze verzamelden er een hele grote schort vol van. En toen ze terugkwamen, bleken het wilde kale bassen te zijn, die giftig waren. En ze gooiden die in de pot. En de potten begonnen te koken en iemand zei, ach, er is dood in de pot. Nu kunnen we niet eens eten. En Elia zei, breng mij een handvol meel. En hij nam het meel en gooide het in de pot en zei, eet. De pot is genezen. Het spijsoffer was Christus. Elke maalsteen moest hetzelfde geplaatst worden en elk stukje meel moest hetzelfde gemalen worden voor het spijsoffer, tonend dat hij de genezer is. Hij vervangt en neemt de dood weg en plaatst leven door de 2 wetten. Halleluja! Waar de dood is, op 1 plaats, wanneer Christus binnenkomt, komt leven binnen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En waar er dood was, daar werd het leven, omdat Christus werd binnengebracht. Het spijsoffer. Wat geweldige lessen dat deze dingen zouden zijn als we de tijd zouden nemen om ze uit te leggen. Nu merk op, niet één woord van de schaduwen falen. Niet één woord faalde er ooit van de schaduw. Alles werd perfect getypeerd. Hij is Gods gekozen plaats van aanbidding en Gods naam is aan hem gegeven. Hij is Gods plaats van aanbidding en Gods naam is aan hem gegeven. Hij is het woord van God en hij is de naam van God. Hij is zowel het woord van God als de naam van God. Hij was het woord dat vlees geworden werd. Hij was het woord van God, lam van God, naam van God en was God. Dat is wat hij was. De gekozen en enige plaats van aanbidding voor God. En God weigert elke andere plaats dan in Jezus Christus. U kunt hem nergens aanbidden. Hij zei, tevergeefs aanbidden zij mij, als leerstelling, de geboden van mensen lerende. Vandaag hebben we geloofsbelijdenissen, dogma's en alles die leren dat dit de weg is en dat dat de weg is. En Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan tot God komen dan door mij. Met andere woorden, ik ben de deur tot de schaapskooi. Alle naar buiten zijn dieven. Hij is de enige benadering. Hij is de deur. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Alles wat er is, de enige ingang, de enige plaats, de enige aanbidding, de enige naam. Alles is verbonden met Jezus Christus. Heel het Oude Testament is aan hem verbonden. Het Nieuwe Testament is aan hem verbonden. En de gemeente vandaag is aan hem verbonden door het woord van zijn gebod. Er is geen andere plaats of een andere naam of waar dan ook waar God ooit beloofde een man te ontmoeten. Alleen in Jezus Christus, zijn gekozen plaats van aanbidding. Merk op, God heeft beloofd zijn aanbidders slechts in deze ene plaats te ontmoeten en die is van zijn eigen keuze. Niet van onze keuze, niet van ons denken, maar van zijn denken, zijn kiezen. En het zou de plaats zijn waar hij zijn naam plaatste, waar hij koos. Dus ontdekken we dat we vinden waar zijn naam was, wat hij koos, door zijn eigen keuze. Nu dat we de plaats hebben gevonden waar hij zijn naam plaatste, dat is in Christus Jezus, en er is geen andere plaats of geen andere naam, bent u daarvan tevreden? Zeg amen. Nu, het punt is, als we vinden waar de plaats is, de aanbiddingsplaats wordt nergens geaccepteerd, alleen in Christus. U kunt zich bekeren, u kunt dat doen, maar u aanbidt nog niet, u vraagt om vergeving. Petrus zei, op de dag van Pinksteren, toen ze hen allen in tongen zagen spreken en grote tekenen en wonderen zagen plaatsvinden, begonnen ze te lachen, de kerk, en zeiden, deze mannen zijn vol nieuwe wijn. Ze gedragen zich als dronken mensen. De Maria, de maagd, zij waren er allemaal samen, 120 van hen, en ze wankelden als dronken mannen en spraken in tongen en gingen tekeer. Ze zeiden, deze mannen zijn vol nieuwe wijn. Maar Petrus, als hij opstond, zei, mannen en broeders, deze mannen zijn niet vol nieuwe wijn, want dit is pas het derde uur van de dag. Maar dit is datgene waarover gesproken werd door de profeet Joël. En het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Op mijn dienstmaagden en dienaressen zal ik van mijn geest uitstorten. Ik zal tekenen tonen in de hemelen boven en op aarde, vuur, kolommen van vuur, dampen van rook. Het zal geschieden voordat de grote en verschrikkelijke dag des Heren zal komen, dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, gered zal worden. Toen ze dit hoorden, werden ze in hun hart geprikt en zeiden, mannen en broeders, wat kunnen we doen? Petrus zei, bekeert u, ieder van u, en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is dat alle toekomstige generaties. Nu, wij zien dat. Nu willen we te weten komen hoe we in hem komen. Hoe komen we in deze plaats van aanbidding? 1 Korintiërs 12 maakt het duidelijk. Want door één geest, niet door één kerk, niet door één geloofsbelijdenis, niet door één voorganger, niet door één bisschop, niet door één priester, maar door één Heilige Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam, wat het lichaam van Jezus Christus is. En onderworpen aan elke gave die in dat lichaam ligt. Ja, meneer. Geen toetreden, geen opzeggen van geloofsbelijdenissen, geen oppompen, loslaten, handen schudden of niets anders. Maar door geboorte zijn wij gedoopt in het lichaam van Jezus Christus. Amen. Door één Heilige Geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. En wat is dat lichaam? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hoe kunnen wij in dat lichaam zijn en één woord ervan ontkennen of het ergens anders plaatsen dat het niet eens in het lichaam is? Hoe kunnen we het ooit doen? Gods verkozen plaats. Merk op, en wanneer u waarlijk in hem gedoopt bent, is het ware bewijs dat u hem, het woord, gelooft. Hoe kunt u een deel van hem zijn en hem dan ontkennen? Hoe kan ik ontkennen dat mijn hand is? Als ik dat doe, is er iets verstandelijk mis met mij. En hoe kan ik, als er iets verstandelijk mis met mij is, ontkennen dat dat mijn hand is? Ontkennen dat dat mijn voet is? Is er iets geestelijk mis met de gelovige die enig woord ontkent dat God ooit gezegd heeft en beloofd heeft? Is er iets geestelijk mis met die zogenaamde gelovige? U kunt niet één letter van hem ontkennen, omdat u een deel van datzelfde bent geworden. U bent een deel van hem, omdat u in hem gedoopt bent. Door de Heilige Geest, die u in het lichaam van Jezus Christus heeft gebracht. Wat een prachtige zaak. God had een bepaalde plaats waar hij Abraham ontmoette. En daaraan bad Abraham, door heel het testament heen. En zijn beloofde woord zal uitgelegd worden in u door hem. Hebt u dat begrepen? Het woord dat hij beloofde te vervullen in de dag waarin u leeft. U zult een geschreven brief van God zijn, gelezen door alle mensen. Niet wat u beweert, maar wat God door u heen doet, zal luider spreken dan alles wat u zou kunnen beweren. God zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat spreekt door u heen. Hij sprak over dit tijdperk wat nu zou zijn. De gelovigen van dit tijdperk moeten dit geloven, wat hij vandaag beloofde. Net zoals ze in de ark moesten komen om gered te worden, uit Egypte moesten gaan om gered te worden, moeten ze in Christus komen om gered te worden, nu, in de woordboodschap. Dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Hoe komt u erin? Door de doop. Doop van wat? Water? Door de Heilige Geest. Eén geest zijn we allemaal gedoopt in dit ene lichaam. En zijn beloofde woord, hij zal niet, u zult het niet hoeven uitleggen, hij zal het door u uitleggen. Wat u doet, wat hij beloofde te doen. De gemeente die hem volgt, zal zozeer op hem lijken totdat de mensen het zullen weten. Kijk naar Petrus en Johannes toen ze ondervraagd werden over het genezen van een man bij de poort genaamd de Schone. Ze zeiden, zij bemerkten, die priesters, dat zij zowel onwetende als ongeleerde mannen waren. Maar ze merkten op dat ze bij Jezus waren geweest, omdat wat zij de dingen deden die hij deed. Hij moet bezig zijn met de zaken van de Vader. En vandaag moet het hetzelfde zijn. Nu onthoud, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Want God ontmoet u in hem, de enige plaats die er is. Want dat is waar hij ervoor gekozen heeft om zijn naam te plaatsen. In Jezus. Jezus is de naam van God. Bedenk, Vader, Zoon, Heilige Geest zijn titels voor de naam Jezus Christus. Toen Matthäus zei, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopende in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Hoe het vandaag verkeerd uitgelegd is geworden en zeggen in de naam van de Vader, naam van de Zoon, naam van de Heilige Geest. Het staat niet eens geschreven. Het is in de naam enkelvoud van de Vader, Zoon, Heilige Geest. Vader is geen naam. Zoon is geen naam. Heilige Geest is geen naam. Het is een titel. 10 dagen later stond Petrus op en zei, bekeert u ieder van u en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Deed hij toen wat hij hem zei niet te doen? Hij deed wat hij hem zei te doen. De naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest is de Heer Jezus Christus. Elke persoon in het Nieuwe Testament werd gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Niet één persoon in de Bijbel werd ooit gedoopt in de titels van Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat kwam nooit tot bestaan totdat de Nicea geloofsbelijdenis werd opgesteld in Nicea, Rome. Het was een orde van de katholieke kerk gevonden dat evenzo betuigd wordt in de catechismus. Ik heb hem, dat is waar. Feiten van ons geloof enzovoort. Dat het absoluut een Rooms-katholieke geloofsbelijdenis is. Zij zullen u vertellen dat het niet in de Bijbel staat, maar ze zeggen dat ze macht hebben om die woorden te veranderen als zij dat willen, vanwege de paus. Ik verschil daarmee van mening. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En wie één woord uit deze Bijbel zal nemen, zei Jezus, of één woord erin zet, zijn deel zal uit het boek des levens worden genomen. One word. één woord. Niet een zin of een alinea, maar een woord. Wie één woord zal wegnemen. In de beginnen versterkte God zijn volk met zijn woord. Eén woord, verkeerd uitgelegd, veroorzaakte elke dood, elk hartzeer, elk verdriet. Eva, ze brak nooit een zin, ze brak een woord. Toen Jezus in het midden van het boek kwam, dat was het begin van het boek. Toen Jezus in het midden van het boek kwam, wat zei hij? Er staat geschreven dat een mens niet zal leven van brood alleen, maar van elk woord dat de mond God uitgaat. In het laatste van het boek, Openbaringen, het 22e hoofdstuk, het 18e vers, het allerlaatste deel van de Bijbel, spreekt Jezus zelf, zei, ik getuig dat als wie dan ook één woord uit dit boek zal nemen, of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel uit het boek des levens zal worden genomen, omdat hij een valse profeet is en de mensen het verkeerd heeft uitgelegd en hun bloed zal aan zijn hand gerekend worden van dat te doen. We moeten die ene plaats van aanbidding aanhouden. Dat is Jezus Christus, het woord, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Amen. Goed. Bedenk, er is geen andere ontmoetingsplaats om te aanbidden. Geen plaats. God koos het. Johannes, helemaal daar ginds bij de verbinding tussen het Nieuwe en Oude Testament. Luister nu aandachtig. Let goed op. Johannes, die grote arend, kwam op een dag uit de woestijn aanvliegen, zijn grote vleugels gespreid. Hij streek neer aan de oever van de Jordaan. Een grote arend profeet, die de weg overbrugde tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En hij riep ze van rechts en links. Hij riep een dag van bekering uit. Waar de Farizeeërs en Sadduceeërs er kwamen, hij zei, begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot onze vader, want ik zeg u dat God in staat is uit deze stenen kinderen tot Abraham te verwekken. Oh my. Toen hij zijn evangelie begon uit te werpen en te zeggen, er staat één onder u die u niet kent. Ik heb hem nog niet geïdentificeerd, maar ik zal hem kennen wanneer hij komt. Ik ben niet waardig zijn schoen los te maken. Maar hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur, en zijn wan is in zijn hand. Hij zal zijn vloer grondig reinigen, en hij zal het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur. Die grote evangelie-arend die daar zit, terwijl hij zijn grote dreigementen uitkraaide, en het vuil eruit kwam, of Herodes, de keizer in die tijd, ondergouverneur, trouwde zijn broer zijn vrouw. En kunt u zich die grote evangelie-arend voorstellen die daar zit en daarover zwijgt? Sommigen van hen zeiden, predik nu niet over huwelijk en echtscheiding, Johannes, want daar zit Herodes. Hij liep regelrecht op hem af en zei, het is niet wettig voor u om haar te hebben, juist. Wat hij was er, hij was die arend uit de woestijn. Hij was niet getraind onder de mens zijn afschrikkingen en bedreigingen van een of andere denominatie, maar hij werd getraind onder de kracht van Almachtige God, om te weten wat daar zou zijn. Hij kende de identificatie van de Messias. Halleluja! Het woord betekent prijs onze God. Wees niet bang, ik heb nog niemand pijn gedaan. Ik ben niet opgewonden, ik weet precies waar ik ben. Oh, als ik aan hem denk, die grote arend die daarheen vliegt en neerzit, hij zei, ik zal hem kennen wanneer hij komt. Op een dag stond hij daar te prediken, de priesters waren aan de overkant. Zij bedoelt u dat er een tijd zal komen dat het dagelijkse offer zal worden weggenomen? Deze grote tempel die we hebben gebouwd en al het werk dat we eraan hebben gedaan, onze grote denominatie? Hij zei, er zal een tijd komen wanneer dat alles weggedaan zal worden. Het kan niet zijn, u bent een valse profeet. En hij keek rond, hij zei, zie, daar is hij, daar is Gods gekozen plaats van aanbidding, daar is het lam, het ware lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zei niet, hier komt de Methodist, hier komt de Baptist of de Katholiek, hij zei, daar komt het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. De enige veiligheidszone die er is, is in dat lam van God. In hem alleen is redding. Niet in enige kerk, enige geloofsbelijdenis, enige volk, enige vader, enige moeder, enige heilige man of niet, heilige plaats. Het is in de heilige God, de Heer Jezus Christus, waar God zijn naam op een menselijk wezen plaatste voor verlossing, die de prijs betaalde voor ons zondaars. Dat is de enige plaats waar er redding is. Dat is de rots waarop ik sta. Johannes identificeerde hem. Hij zei, ik kende hem niet toen ik hem aan zag komen lopen naar daarbuiten waar ik mijn scholing kreeg. Niet in het seminari, zoals zijn vader, niet als een priester opgeleid, maar in de woestijn, waar hij in het theologische seminarie van Almachtige God was, wachtend op Gods woord. Niet wat een of andere groep mensen had uitgebroed, maar wat God erover had gezegd. En toen Johannes opkeek en de geest zag komen, zei hij, ik getuig dat dit hem is. Oh my, daar is uw plaats van aanbidding, daar is uw schuilplaats, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, niet geen kerk, geen geloofsbelijdenis of niets anders, maar het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ziet u hoe Johannes het plaatste? Hij zei niet, u Farizeeërs hebben gelijk, u Sadduceeërs, Herodianen. Hij zei, daar is het lam, dat is de plaats. Hij heeft de naam, hij is degene. Geen andere naam onder de hemel. Let op wat Jezus nu over Johannes zei. Op een dag zond Johannes tot hem om te zien wat hij aan het doen was. Jezus zei van hem, hij was dat grote en schijnende licht. Om hun het juiste pad te tonen dat ze moeten volgen voor zijn komst, zijn eerste komst. Luister aandachtig, mis het niet. Jezus zei, Johannes was dat licht. Malachi 3, geen vergissing. De profeet met het grote schijnende licht identificeerde Jezus als de enige, het lam. Alle andere lammeren waar die priesters het over hadden en al die andere dingen was dwaasheid. Hier was het lam, de man met het grote schijnende licht, waarvan Jezus zei dat hij dat was. Malachi 3 zei, ik zal mijn boodschapper voor mijn aangezicht zenden om de weg te bereiden. En degene die werd gezonden om de weg te bereiden, identificeerde hem als de plaats. Dat is hem. Er is geen vergissing. Dat is hem. Ik zie het teken hem volgen. Ik weet dat dat hem is. Een licht dat uit de hemel neerdaalde en op hem viel. Het was zeker dat hij het was. Dan, mijn broeder, wil ik u iets vragen, tot slot. Wij zouden dit mogen zeggen. In Malachi 4 worden wij ook niet nog een adelaar beloofd? Een kolom van licht die er zal volgen om de dwalende gemeente deze dag te laten zien dat hij Hebreeën 13:8 is, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Wordt ons niet nog één beloofde om uit de woestijn aan te komen vliegen? Amen. Dat is precies de waarheid. Hoe passend en overeenstemmend dat het is met Lucas 17:30, waar de Zoon des Mensen, adelaar, zichzelf zal openbaren om alle andere aanbiddingsplaatsen teniet te doen, zoals denominaties enzovoort. God koos zijn plaats, Johannes zei, daar is het. En dan wordt ons hetzelfde beloofd in deze dag, Malachi 4, om de harten van de kinderen terug te brengen, om te zeggen dat hij niet dood is, deze dingen niet voor een ander tijdperk zijn, de doop in Jezus' naam was niet voor toen, maar hij is nu dezelfde. Amen. Om alle andere plaatsen van aanbidding teniet te doen. Dat is wat de adelaar van de laatste dagen moet doen. Om te laten zien dat al het overige dwaasheid is. Denominatie dwaasheid is. Maar om ze opnieuw erop te wijzen met hetzelfde teken dat hij deed. Dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Halleluja. Ook in Openbaringen 4:7 hadden we vier beesten, die we net hebben behandeld. De eerste was, we ontdekken dat het de leeuw was. Dat was het eerste beest dat uitging om de uitdaging van die leeuw aan te gaan. De leeuw van de stam van Juda. Na hem kwam het volgende beest. En we ontdekken dat het volgende beest een os was, wat een lastdier is, een offer. In de dagen van de Romeinse kathedraal stierf de gemeente uit. Offer. Het volgende dat kwam, was een man, was een beest met het gezicht van een man. En die man waren de hervormers, de mensenopleiding, theologie, enzovoort. Maar het laatste beest dat zou vliegen, het laatste beest dat zou komen, de Bijbel zei dat het een vliegende arend was. Halleluja! En de profeet zei dat in deze dag, dat het zal licht zijn. Oh my, in die dag zal er licht zijn. Er is een dag van hervormers geweest. Er is een dag geweest die slechts een schaduw is. Ik kan het geen dag of nacht noemen. Maar in de avondtijd, in de adelaarstijd. Het zal licht zijn rond de arendstijd. Het pad naar de heerlijkheid zult u zeker vinden. In de waterweg is het licht vandaag. Begraven in de dierbare naam van Jezus. Jong en oud, bekeert u van al uw zonden. De Heilige Geest zal u er zeker in dopen. Want de avondlichten zijn gekomen. Het is een feit dat God en Christus één zijn. Amen. Het zal licht zijn tegen de avondtijd. Gods enige verkozen plaats om te aanbidden. O, waar is deze boodschap toegekomen? Wat gaat hij doen? En in zijn dag zal het licht zijn in de avondtijd. En wat om zijn kinderen thuis te verwelkomen in het ware beloofde land door hetzelfde teken van de vuurkolom die de kinderen van Israël door de woestijn leidde. Gods verkozen plaats om te aanbidden, Jezus Christus. Dat is de enige plaats die er is. Dat is de enige naam die God heeft voor redding. Dat is wat hij de familie in de hemel heeft genoemd. Wanneer het op aarde is, is Jezus Christus. O gemeente, o mensen, zondaar vriend, vertrouw in niets anders dan Jezus Christus. Vertrouw niet in enige prediker. Vertrouw niet in iemand anders om u te redden. Vertrouw niet in enige kerk, enige geloofsbelijdenis, enige denominatie. Vertrouw alleen in Jezus Christus, want Hij is het licht van het uur. Laten we onze hoofden buigen.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
O broeder, zuster, als u zich nog niet hebt bekeerd, als u niet gedoopt bent in de naam van Jezus Christus, zou u dat begin vanavond willen maken? Zou u God de gelegenheid willen geven om u te verwelkomen in de plaats waar u hem kunt aanbidden? Bedenk, daarbuiten is er geen plaats die God beloofde om u te ontmoeten en uw aanbidding te verwelkomen. U zegt, broeder Branham, ik aanbid net zo oprecht, zo heeft Kain dat ook. Hij bracht elk soort offer dat Abel deed, maar het was het verkeerde offer. U zou naar de kerk mogen gaan en uw tienden betalen en uw plicht doen zoals een christen het behoort te doen, net zo oprecht als welke man of vrouw ook. Ik heb hier nu zo'n 30 jaar rond de stad hier gestaan en schreeuwde dezezelfde boodschap uit. Ik word oud. Ik kan niet erg veel langer bij u zijn, maar onthoud in de dag des oordeels, mijn stem is opgenomen en het zal het tegen u uitspreken. Er is maar één plaats waar God zijn naam plaatst en dat is niet in een kerk, maar in Jezus. Er is maar één plaats van aanbidding, maar één plaats waar u ontvangen wordt en dat is in de geliefde, Jezus Christus. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, onder de mensen waardoor je gered wordt. Geen kerk, geen geloofsbelijdenis, geen niets, Jezus Christus. En dat behoort de boodschap van het uur te zijn, om de harten van de kinderen te herstellen, terug tot het geloof dat eens aan de heiligen werd overgeleverd. Wilt u het vanavond niet aannemen? En terwijl we onze hoofden gebogen hebben, en die graag in gebed aan gedacht willen worden, zou u gewoon uw handen willen opsteken? We kunnen geen altaar oproep doen, omdat het er gewoon te veel zijn. God zegene u. Maar aan mijn linkerkant, ik schat dat er 300 zijn. Nu aan mijn rechterkant, zou u uw handen willen opsteken, zeggen ik wil dat er aan mij gedacht wordt? Ik schat dat er 150 of meer aan mijn rechterkant zijn. We hebben een tabernakel hier met een grote bad, met water, voorganger, een fijne voorganger, broeder Armin Neville, hulpvoorgangers, deze mannen hier die u ziet en ontmoet. Elke dag, elke avond, elk uur, mensen die gedoopt willen worden, die zich bekeerd hebben, het staat altijd te wachten. En als u dat gebod gehoorzaamt, bent u er zeker van door een belofte van God, als u oprecht bent in uw hart, om de doop van de Heilige Geest te ontvangen. Er is maar één plaats van aanbidding. Nu, dat is niet in de tabernakel, dat is in Christus. Hoe komen we in Hem? Door één geest zijn wij allen gedoopt in dit ene lichaam. Laten we bidden. Dierbare God, toen deze handen omhoog gingen, gaven zij aan wat onder die hand in het hart was. Een overtuiging dat zij er zeker van zijn dat zij hulp van u nodig hebben. Ik bid voor ieder van hen, Vader, en ik ga uw woord citeren. U zei, hij die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft. heeft eeuwigdurend leven en zal niet tot het oordeel komen, maar is overgegaan van dood tot leven. Vader, net even een paar weken de stad uit geweest, teruggekomen. Vroeg hoe het met deze is. Wel, die zijn heen gegaan. Wel, hoe is het met... Die zijn heen gegaan. Dierbare God, één voor één worden wij geroepen. Eén voor één moeten we de uitdaging onder ogen zien om door de vallei van de schaduw des doods te lopen. En het staat ieder van ons te wachten als stervelingen. Maar vanavond heeft u ons uw verzoek aangeboden, dat als wij in hem zouden geloven en gedoopt zouden worden in zijn naam, dat u ons binnen zou brengen. En dan in dit lichaam, het lichaam van Christus. Niet in de gemeente, maar in het lichaam van Christus. Dat lichaam is al geoordeeld. Het zal niet tot een oordeel hoeven komen. God stortte zijn toorn uit over dat lichaam. En dat lichaam is vrij van zonde. En door in hem te zijn, stelt het ons vrij van zonde door zijn verzoening, die voor ons stierf. En daarin hebben we gemeenschap met elkaar, terwijl het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinhoudt van alle zonde en verontreiniging. Vader God, ik bid dat u elk van hen in uw koninkrijk zult nemen. Sta het toe, God. Mogen er niet één van hen verloren gaan. Mogen er geen jongen of meisje zijn, man of vrouw. Heren, sommigen van mijn eigen mensen zitten hier vanavond, die van onder dat bloed vandaan zijn. Hoe goed kan ik me mijn vaders woorden herinneren? En ik bid, dierbare God, dat geen van hen verloren zal gaan. Sta het toe, Heere. Ik geloof u nu met alles wat ik heb om mee te geloven. Beweeg over mijn broeders, zusters, mijn vrienden, hier in deze plaats vanavond en ginds over de telefoon. Verschillende staten die meeluisteren, helemaal van de oostkust tot het westen. Ik bid, dierbare God, helemaal aan de andere kant van de woestijnen, daar in Tucson, helemaal in Californië, boven in Nevada en Idaho, helemaal in het oosten en rondom, beneden in Texas, terwijl deze uitnodiging wordt gegeven. Mensen die in kleine kerken zitten, tankstations, huizen, die meeluisteren. O God, mogen die verloren man of vrouw, jongen of meisje op dit uur tot u komen. Sta het toe op dit ogenblik. We vragen het in Jezus' naam dat ze deze veiligheidsplaats zullen vinden terwijl het tijd is. Wanneer we het handschrift op de muur zien, de aarde die nerveus wordt, de tijd van bevrijding is op handen. Een deel van onze natie is aan het zinken. Het andere deel rolt en barst van de aardbevingen, zoals Jezus beloofde dat het zou zijn. Laat het niet te lang voor hen duren, Heere. Mogen zij het nu aannemen, want wij bieden hen u aan als trofeeën van de samenkomst van het evangelie in Jezus' naam. Amen. Gelooft u hem, God zegene u. Hoeveel geloven dat de waarheid is, links van mij, steek uw hand op. Hoeveel rechts van mij, steek uw hand op, God zegene u. Voor zover ik kan zien, iedereen. Dat is de waarheid, vrienden. God weet dat dat waar is. Nu, terwijl u in hem bent, en in hem zijnde, hebt u toegang tot alles waarvoor hij stierf. En waar stierf hij voor? Hij werd verwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheid. De kastijding van onze vrede was op hem, en door zijn striemen werden wij genezen. Gelooft u dat? Gelooft u in zijn verzoening voor genezing, nu? Zijn er enige zieken onder ons? Laten zij hun handen opsteken, rechts of links. Grote menigten van zieken. Ik kan de rij niet oproepen, ziet u. Ik heb kan niet op het podium komen. Er is geen manier om het te doen. Wij houden gebedssamenkomsten op de andere plaatsen voor de zieken, in de kerken en dergelijke. Daar in de tabernakel. Ik ga u iets vragen. Hoeveel gelovigen zijn er? Steek uw hand op. Goed. Ik ga u het woord citeren, wat Christus is. Jezus' laatste opdracht aan de wereld en aan de gemeente liever. Hij zei dit: deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Hoeveelen weten dat het waar is? Marcus 16, zeg amen. Goed, ik vraag u als een gelovige om de handen te leggen op iemand voor u. Leg gewoon uw handen op iemand voor u en laten we ieder een gebed bidden voor elkander nu. Leg uw handen op iemand om u heen.
Lord, Here before me is a box of handkerchiefs.
Heren, hier voor mij is een doos met zakdoeken, kleine stukjes stof, een oude moeder die ergens op sterven ligt, een baby nabij de dood, zieke mensen overal. We lezen in de Bijbel dat ze van het lichaam van Paulus zakdoeken en schorten namen. En ze werden op de zieken gelegd. En boze geesten en onreine geesten en ziekten en kwalen gingen uit de mensen weg. U, Heren, wij weten dat we niet Paulus zijn, maar wij weten dat u nog steeds Jezus bent, de enige door God voorziene plaats van aanbidding. En nu, vandaag, hebben deze mensen hunzelfde geloof beleden, dat zij geloven zoals die mensen geloofden. Zeker hebt u een weg voor hen gemaakt. En ik leg mijn handen op deze zakdoeken en vraag dat de ziekten en aandoeningen de lichamen van de mensen verlaten waarop deze zullen worden gelegd in de naam van Jezus Christus. Nu, wij worden geleerd dat toen Israël uit Egypte kwam, getrouw naar hun plicht, ze waren op weg naar het beloofde land. De Rode Zee kwam hen in de weg. En God keek neer door de vuurkolom en de zee werd bang, rolde terug en liet Israël overgaan naar het beloofde land. O God, kijk neer door het bloed van Jezus vanavond en mogen de ziekte terugdeinzen en Satan uitgeworpen worden. En mogen de mensen overgaan tot die belofte van goede gezondheid en kracht waarbij God zei, boven alles wens ik dat u voorspoedig zou zijn in gezondheid. Nu, zoals u er ziet, Heer Jezus, de handen van deze mensen die op elkaar liggen, ze symboliseren hun geloof, dat u zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Ze bidden op hun eigen manier, voor elkaar. De persoon ernaast is voor hen aan het bidden. Nu, Heren, aan deze uitdaging is voldaan dat Satan, de grote bluffer, hij heeft geen recht om een kind van God vast te houden. Hij is een verslagen wezen. Jezus Christus, de enige plaats van aanbidding, de enige ware naam, versloeg hem op Golgotha. En wij maken aanspraak op zijn bloed nu, dat hij elke ziekte, elke kwaal versloeg. En ik roep Satan op om dit gehoor te verlaten. In de naam van Jezus Christus, kom uit van deze mensen en mogen zij vrijgemaakt worden. Ieder die hun genezing aanvaardt op basis van het geschreven woord, geef uw getuigenis door op te gaan staan en zeg ik aanvaard nu mijn genezing in de naam van Jezus Christus. Sta op.
Praise be to God. There you are. Watch over your cripples and things getting up. Praise be to God. That's it. Just
geprezen zij God. Daar bent u er. Kijk hier van kreupelen en zo die opstaan. Geprezen zij God. Dat is het. Geloof gewoon. Hij is hier. Hoe wonderbaar. Buiten in het gehoor, erbuiten, via de draden. U moest eens zien. Ik denk dat elke persoon hier, voor zover ik weet, of de meesten van hen, op dit moment opstaan. Oh, wat een wonderbare tijd. De tegenwoordigheid van de Heere, dat is wat. Waar de tegenwoordigheid van de Heere is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. De Geest van God maakt ons vrij. Nu dat Hij ons genezen heeft, wij geloven het. Hij redde ons, wij geloven het. Degenen die gedoopt willen worden, het bad staat klaar. Wanneer ook maar, welk uur dat u ook wilt komen, er zal iemand daar zijn om ervoor te zorgen. En nu denk ik, voordat we sluiten, dat we een oud lied van de kerk behoren te zingen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief, omdat hij mij eerst lief had. Hef onze handen op naar God en zing het met heel ons hart. Wij willen u hier in de ochtend ontmoeten om 9:30, ditzelfde gebouw, voor het onderwerp huwelijk en echtscheiding. Goed. Laten we het nu samen zingen. Laat dit grote gehoor dat nu zingen. Daar gint op de aansluitingen, zing het ook. Waar werd het gedaan? Op het kruishout van Golgotha. Terwijl we het opnieuw zingen, ik wil dat u de handen schudt met iemand om u heen en zegt, God zegene u, pelgrim. Oh, hebt u hem niet lief? Is hij niet wonderbaar? Is hij uw schuilplaats? Hij is een rot in een vermoeid land, een schuilplaats in de tijd van storm, de enige toevlucht die ik ken. Daarom, mijn geloof ziet op naar u. Gij Lam van Golgotha, goddelijke redder, nu hoor mij terwijl ik bid. Neem al mijn schuld weg. Laat mij van deze dag af geheel de uwe zijn. Laten we onze handen opheffen terwijl we het zingen. Laten we onze hoofden nu buigen terwijl we het neuriën.
While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness today, wipe sorrow's tears away, nor let me ever stray from thee aside. While you have your heads
bowed, terwijl u uw hoofden gebogen hebt, zal onze geliefde voorganger, de arme Neville, het gehoor laten gaan.